Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assisen.
30 jaar geleden, op 7 april 1994, werden 10 Belgische militairen in koele bloede vermoord in het Afrikaanse land Rwanda. Nochtans waren ze daar met de meest vreedzame bedoelingen heen getrokken. Hun dood betekende de start van een van de donkerste bladzijden uit de wereldgeschiedenis.
Die moord op die paras, ja, als je dat mij vraagt, ja, dat is 13 keer door het rood licht rijden, hè, en dan hopen dat je niet botst.
Je ziet iets van, ja, quelque chose qui fonctionne pas. Quelque chose qui va pas. Et j'ai commencé à poser des questions.
Wie heeft dat gezien?
Ja. Die is voorbijgereden, heeft het gezien en is hier gestopt. En heeft...
Ga je door.
Verpop open, paf, kom dat nu, paf.
Mijn naam is Cédric Lagast, journalist bij het Nieuwsblad. En in deze podcastreeks reconstrueer ik het verhaal van de 10 paras. Samen met hun familieleden, maar ook met mensen uit de politiek, de diplomatie en het gerecht, onderzoeken we wat er precies gebeurd is. Waarom moesten 10 Belgen sterven? Dit is De Paras, aflevering 2, het onderzoek. Op donderdag 14 april 1994 landt er een C-130 van het Belgisch leger op de luchthaven van Nelsbroek. Aan boord zijn 10 doodskisten. 10 kisten met de lichamen van 10 paracommando's die 7 dagen eerder vermoord werden in Rwanda. De 10 kisten worden erop gewacht door koning Albert en koning Paula, die hun vakantie in Frankrijk hebben onderbroken, en door de leden van de Belgische regering. In de kapel van het nabijgelegen militaire ziekenhuis van Neder-Overeenbeek krijgen de 10 een afscheid met militaire eer. Koning Albert brengt de kisten één voor één een groet en hij reikt de 10 paras postuum het ereteken uit als ridder in de Leopoldsorde. Er wordt die dag een dag van nationale rouw afgekondigd. In het hele land hangen de vlaggen half stok. Naast de kisten staan de weduwen van de 10 paras. Hun vaders, hun moeders, hun broers, hun zussen, hun kinderen. En allemaal stellen ze zich op dat moment nog in stilte vele vragen. Wat is er met deze mannen gebeurd? Maar die stilte, die zal niet blijven duren. Die stilte zal langzaamaan doorbroken worden, tot de families luidop hun vragen uitschreeuwen. Vragen die uiteindelijk in het parlement en in de assisezaal beantwoord moeten worden.
Si j'avais su, j'aurais fait n'importe quoi pour qu'il parte. J'aurais cassé quelque chose, je sais pas moi. J'aurais tout fait pour qu'il parte pas.
Dit is Michelle de Candelaar. In 1994 was ze getrouwd met korporaal Stefan Loire, een 28-jarige paracommando. Ze hadden toen samen een dochtertje, Stéphanie. En vandaag is Stéphanie 33.
Moi, quand c'est arrivé, j'étais petite, j'avais 3 ans et 3 semaines.
Stefan Loire werd geboren in Blankenbergen, aan de Vlaamse kust. De zoon van een Belgische vader en een Siciliaanse moeder. Maar hij groeide op in Wallonië en werd paracommando. Zijn weduwe Michelle vertelt met veel warmte over hoe ze haar para ontmoette. Ze werkte als bediende in Brussel, zegt ze. En op 1 mei 1987 vroeg een van haar collega's of ze geen zin had om dat weekend mee te gaan naar een open deurdag van de paracommando's van Flauin.
Je l'ai rencontré grâce à une amie. J'étais chez elle le week-end en Wallonie. Et les paracommandos faisaient quelque
chose. Une démonstration.
Oui, c'était à Flauin. Mais ils sautaient en parachute, ils faisaient ci, enfin, d'autres faisaient ça. Et nous, on voulait s'amuser, les deux collègues, là, enfin, s'amuser.
Daar ontmoetten ze de 14 jaar jongere para Stéphane Loire. De twee bleven urenlang met elkaar aan de praat. En op het einde van de middag werden er telefoonnummers uitgewisseld.
Ça s'appelle un coup de foudre.
Je sais pas expliquer.
Na de terugkeer van de 10 doodskisten uit Rwanda is Michelle de eerste die zich vragen begint te stellen bij wat er daar allemaal gebeurd is in Rwanda. Hoe komt het dat 10 goed getrainde paras zomaar om het leven konden worden gebracht?
Et alors aussi, j'ai reçu des faire-part, de condoléances, de Dehaene, du ministre de la Défense. Je crois que ça fait quelque chose parce que je les ai renvoyés. Je les ai pas gardés, je les ai renvoyés. Donc ils ont dit, avec celle-là, ça va pas être facile. Et c'est vrai. Parce que je me dis, je vais pas laisser ça comme ça.
Hoe zijn ze gestorven? Wat is er gebeurd? Van de kant van het leger horen ze alleen maar radiostilte. Het is pas als een van haar collega's vragen begint te stellen dat Michelle beseft dat er zaken worden achtergehouden.
Oui, elle m'a dit, Michelle, c'est pas normal, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais cette dame avait beaucoup de documents, recevait des documents partout, et elle avait été faire des recherches. Et puis alors, on a commencé à chipoter, à regarder. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et j'ai commencé à poser des questions. Et là, je me suis fait remarquer aux autres familles pour leur demander ce qu'on avait raconté. Et c'est vrai que j'ai dérangé beaucoup de gens.
Het is Michelle, de oudste van alle weduwes, die de families van de andere 9 paras bij elkaar brengt. Ze richten samen een VZ2 op. Michelle verzamelt hen en maakt hen duidelijk dat ze allemaal met dezelfde vragen zitten. Dat ze recht hebben op antwoorden. En dat ze die moeten opeisen. Het onderzoek naar de dood van de paras wordt in de eerste maanden aanvankelijk enkel door het leger gevoerd. Door het krijgsauditorat. Dat gebeurde in alle discretie, in alle stilte. De weduwes worden niet op de hoogte gehouden, maar ze verzamelen op eigen houtje informatie. Als uiteindelijk, na maanden, de autopsierapporten kunnen inkijken, ontdekken ze dat hun paras niet onmiddellijk gestorven zijn, maar dat ze lange tijd geleden hebben. Ze krijgen ondertussen van andere militairen, andere paras, die ook in Kigali waren, steeds meer details te horen. Als die paras op Melsbroek landen, verscheuren ze hun blauwe baret. Die andere blauwhelmen konden op de dag zelf horen hoe de 10 paras onder leiding van luitenant Thierry Lottin in moeilijkheden waren. Ze hoorden hoe hij via de radio meldde dat ze gevangen genomen werden, dat hij om hulp vroeg, dat hij meldde dat hij vreesde dat ze gelyncht zouden worden. Verschillende andere Belgische militairen die waren in de buurt in Kigali en ze wilden de 10 ter hulp schieten. Maar dat mocht niet. Van de Belgische legertop. De Belgische luitenant Yves Teunissen vertelde dat, onder meer in 2007 in een tv-reportage van de Franstalige zender RTBF, Dossier Noir.
Je m'appelle Seracix, le colonel. Est-ce que je ne devrais pas faire quelque chose? J'ai à ma disposition une vingtaine de soldats, entre 20 et 30. On est disposé à le faire, on a la possibilité de le faire en par infiltration, en passant par les jardins. Et il faut savoir que l'emplacement où se trouvait Thierry Lottin, la maison d'Agathe, se trouvait à moins de 1000 mètres à vol d'oiseau de l'endroit où on se trouvait. Donc c'était tout à fait matériellement possible. Mais en tout cas, le responsable physiquement présent à cet instant a répondu non, restez où vous êtes, on va penser à quelque chose, mais ne réagissez pas.
Op minder dan een kilometer van het drama stonden dus een 30-tal getrainde Belgische paras klaar. Die wisten dat de 10 in de problemen zaten. Ze wilden hen ter hulp schieten. Maar ze kregen het verbod om in te grijpen. En er is meer. Het hoofd van de militaire VN-operatie, de Canadese generaal Romeo Dallaire, die zou op het moment dat de 10 paras in kamp Kigali in moeilijkheden kwamen, op die exacte plek gepasseerd zijn. Hij was in het gezelschap van een Belgische militair, majoor Peter Maggen. Dallaire had vlakbij, zo'n 200 meter verderop, een vergadering met de top van het Rwandese leger. Als de families van de vermoorde paras enkele jaren nadien de kans krijgen om Kigali te bezoeken, dan bezoeken ze ook de plek waar de 10 gestorven zijn. Eén beeld blijft daarvan bij. Eén van de vaders haalt een lintmeter boven. En hij meet de afstand van de plek waar de eerste 4 paras werden neergeschoten tot aan de straat. Tot aan de plek waar Dallaire passeerde. Het is amper 30 meter. Er werd daar op dat moment geschoten en gevochten. Het kan niet anders of Dallaire moet dat gezien hebben, zo beseffen ze. Waarom heeft de generaal geen alarm geslagen?
Je le vois, je parle, je le vois. Bonjour, monsieur Dallaire. Meneer Dallaire. Vous savez qui je suis, comme ça. Vous savez qui je suis.
Dit is Joseph Plessia, de tweelingbroer van de overleden korporaal Louis Plessia, die we kennen uit de eerste aflevering. In het jaar 2000 loopt Joseph Plessia tijdens de herdenkingsplechtigheid in Rwanda toevallig de Canadese generaal tegen het lijf. Dallaire heeft dan al 6 jaar geweigerd om de families te antwoorden. En Joseph kan zich niet inhouden. We zitten in de woonkamer van Joseph Plessia als hij dit vertelt en hij springt recht en hij slaat in de lucht. Eens terug in Kigali.
Donc il me regarde et puis hop, il s'en va pas comme ça, il tourne le dos là. Alors moi je le suis, voilà. Comme vous avez fait, vous avez dit, on tourne le dos, ça va, espèce de lâche, mais tiens, moi j'étais plus fou. Et puis hop, et, comme on dit, hop, il monte dans le car, je prends mon poing, paf, comme ça, deux, paf.
Als hij Dallaire vertelt dat hij de broer is van een overleden para, dan loopt Dallaire weg. Maar Plessia gaat hem achterna. En de emotionele Belg slaat met zijn vuisten op de dienstwagen van Dallaire. Tot Rwandese militairen ingrijpen. Joseph Plessia is daarmee waarschijnlijk een van de weinige Belgen die Romeo Dallaire persoonlijk een vraag hebben kunnen stellen. Want Dallaire verschuilt zich nadien in Canada. Nog het parlement, nog de Belgische justitie hebben hem ooit kunnen ondervragen. Uiteindelijk moet 1 Belgische militair voor het krijgshof verschijnen. Kolonel Luc Marchal, die de hoogste Belgische militair was in Rwanda, werd in mei 1996 voor het krijgshof gedaagd. Marchal stond terecht wegens onopzettelijke doding door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. Op zijn proces sprak Marchal tegen dat hij enige schuld had aan de moord op de 10. Hij argumenteerde dat hij zelf geen bevelen had gegeven aan luitenant Lottin of de 9 anderen. En Marchal werd op 5 juli 1996 over de hele lijn vrijgesproken. Volgens de militaire rechtbank was niemand binnen het leger verantwoordelijk. De rechtstreekse schuld voor de dood van de 10 Belgen lag volgens de krijgsauditeur volledig bij de Rwandezen. Na het militaire proces zijn de families woedend. Ze starten een petitie op en vanuit het hele land zetten mensen hun handtekening. Ze eisen meer gerechtigheid voor de paras. Ze verzamelen maar liefst 200.000 handtekeningen. De weduwes brengen de dozen vol handtekeningen naar het parlement. Daar eisen ze een parlementaire onderzoekscommissie naar de dood van het team.
On a levé le voile sur pas mal de choses.
Dit is Martine de Baty, de zus van de vermoorde para Alain de Baty. Na enkele jaren zal zij de fakkel overnemen van Michel als voortrekker van de groep.
Mais on a eu de la chance de rencontrer sur notre chemin des personnes qui nous ont ouvert des portes, comme De Stex qui nous a ouvert les portes du Sénat, comme André Flahaut, comme Verhofstadt et Hilde. Ouais.
Die Hilde, dat is de Limburgse Hilde Voutmans.
Ik zou die sturen zo af en toe, altijd zo rond deze datum, dat ik berichtjes krijg en dat ze aan mij denken. En...
Vandaag is zij Europees parlementslid, waar ze zich bezighoudt met defensie en buitenlands beleid. En ze is schepen in Sint-Truiden. Maar in 1997 was ze parlementair medewerker van de Vlaamse Liberalen. Toen nog gewoon VLD. En ze was een van de groep mensen die maandenlang zou proberen om de waarheid in het parlement naar boven te spitten.
We waren heel erg gechoqueerd hoe dat men vooral gelogen had over hoe die paras gedood zijn geworden. Die familieleden, daar zijn de militaire overheden naartoe gegaan en die hebben gezegd, uw man is met 1 kogel vermoord. En die hebben dadelijk een document moeten ondertekenen dat die afstand van verhaal deden. Terwijl die eigenlijk, ja, je zit dan in shock, uw man is doodgeschoten. En ik bedoel, hè, terwijl achteraf toch wel blijkt dat er veel meer aan de hand was. Die zijn niet met 1 kogel afgemaakt. Die hebben uren zich verschanst. En dus dat begon eigenlijk met vragen aan ministers rond die moord, hè, naar aanleiding van die artikels en zo. En dat was Brigitte, de ambtenaar, en die moest eigenlijk die verslagen maken. Maar dat volgde heel veel op. En Brigitte kon eigenlijk niet volgen. En dan vroeg ze, help Brigitte een keer, hè. Maar ik kan heel snel typen. En dus zei ik, ah Brigitte, maar geef mij die cassettes. Ik zal je dat wel letterlijk uittypen. Ik vind dat wel leuk. En dus ik heb met mijn koptelefoon op elke avond. Trrr, en die heb ik allemaal. En toen, op een gegeven moment, zei ik tegen Frostad, ik zei, die zijn wel aan het liegen, hè. Die in de Hanen zegt toen dat en nu dat, want ik hoorde dat.
Meer dan 100 getuigen komen voor de onderzoekscommissie. Militairen die vaak schoorvoetend de zaal binnenkomen en volgens de families van de paras opvallend vaak aan geheugenverlies lijken te lijden. Maar ook politici zoals premier Jean-Luc Dehaene of defensieminister Léo Delcroix die moeten langskomen. En als twee getuigen een verschillend verhaal opdissen, dan moeten ze terugkomen en worden ze met elkaar geconfronteerd. Na 8 maanden heeft de commissie een rapport klaar van 360 pagina's. In dat rapport wordt er in de eerste plaats naar de Rwandezen gekeken. Het rapport concludeert dat de aanval op de 10 blauwhelmen niet zomaar gebeurde. Het lijkt erop dat de aanval politiek gestuurd was, vanuit de Rwandese legertop. Het doel? Alle VN-troepen afschrikken en de blauwhelmen verjagen. Al is het ook mogelijk, aldus het rapport, dat de aanslag gebeurde als gevolg van de geruchten dat de Belgen het presidentiële vliegtuig hadden neergeschoten.
Wat de moord op de blauwhelmen betreft, heeft de commissie talrijke aanwijzingen gevonden die lijken aan te tonen, zo moesten we dat schrijven, hè. Mochten niet schrijven die aantonen, hè. Die lijken aan te tonen, hè. Dus ik zeg maar, dat is uren, hè. Dat deze moord paste in een plan om het vertrek van Unamir uit te lokken. Hè. Via een aanval op zijn sterkste afdeling. Het is er niet uitgesloten dat deze moord gevolgd wordt van de geruchten van de aanslag op het presidentiële vliegtuig. Hè. Dat hebben wij dat gedaan. De moord op de 10 paracommando's is dan ook gepleegd door Rwandese soldaten met actieve en passieve medeplichtigheid van de presidentiële wacht en zonder dat enige reactie volgde van de generale staf van het Rwandese leger nog van de Rwandese rijkswacht.
Maar er wordt niet alleen naar de Rwandese gekeken. Ook de politiek in België en het Belgische leger dragen volgens het rapport een verantwoordelijkheid.
De commissie is er verder van overtuigd dat naast de Rwandese verantwoordelijken ook politieke en militaire overheden van België, van de VN en de gehele internationale gemeenschap rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijkheid dragen voor sommige aspecten van de dramatische gebeurtenissen die zich na 6 april hebben afgespeeld. Daarbij is niet één instantie, laat staan één persoon volledig verantwoordelijk. Samenloop van omstandigheden, onzorgvuldigheden, verkeerde inschattingen en ook fouten geweest. Die moord op die paras, ja, als je dat mij vraagt, ja, dat is 13 keren door het rood licht rijden, hè, en dan hopen dat je niet botst.
Volgens het onderzoeksrapport heeft het leger in de aanloop van het drama een karrevracht aan fouten en vergissingen begaan, die uiteindelijk aan het drama hebben bijgedragen.
Ja. Het is misgegaan met, als ik het je mensentaal vertel, was daar misgegaan. 1. De beslissing tot deelname is een koehandel geweest over het aantal militairen binnen België. Die militairen hadden vooropgesteld 600 of 800, maar dat budget was er dan niet. Uiteindelijk zijn er 450 geweest.
Er moesten bijvoorbeeld 800 Belgische soldaten naar Rwanda. Maar er werden er maar 450 gestuurd. Te weinig. Die militairen werden ook niet goed voorbereid op de missie. De Belgen verbleven in Rwanda ook op 14 aparte plaatsen. Ze waren versnipperd over Kigali. En bovendien was er geen militaire eenheid die snel kon uitrukken als er ergens Belgen in moeilijkheden zaten.
Ze hadden geen Rapid Reaction Force, dus je zat verspreid over 14 plaatsen. Maar dus als er een van die mannen ergens in een moeilijkheid zat, je had geen manschappen om die te gaan ontzetten. Dat was, in je hoofd was dat, we hebben die Rwandezen opgeleid, die hadden zoiets, dat waren onze vrienden. Dus die waren niet in de mindset van oorlogsvoering. Die hadden ook nooit gedacht dat hun iets ging overkomen.
De Belgen hadden alleen maar lichte wapens bij zich. En ze hadden ook te weinig munitie. Ze vroegen aan België om betere munitie op te sturen. Maar die kwam niet.
100 keer kwam in die telex de vraag naar voren. We moeten sterkere munitie hebben. We moeten meer munitie hebben. Die vragen zijn niet doorgecijferd. Dat kan toch niet dat je dat niet gezien hebt. Dat nergens toe kwam.
Kolonel Luc Marchal, die een jaar eerder nog door het krijgshof was vrijgesproken, krijgt nu wel een veeg uit de pan. Hij heeft de tragische gebeurtenissen verkeerd ingeschat en vertrouwde te veel op de goede trouw van de Rwandezen. Ook kolonel Joseph de Wee maakte dezelfde fout. En hij had niet de normale reactie van een militair. Hij gaf de verkeerde bevelen aan Lotin.
Kolonel Marchal, sectorcommandant, heeft de toestand op het ogenblik van de tragische gebeurtenissen verkeerd ingeschat. Die bleef altijd vertrouwen op de goede wil. Ook kolonel De Wee, commandant van Kibat 2, heeft de toestand op het ogenblik van de tragische gebeurtenissen verkeerd ingeschat. Na het afschieten van dat vliegtuig gingen dadelijk die geruchten rond dat de Belgen waren. Ja. Toen hadden wij moeten ingrijpen. We wisten dat dat rondging. En we hebben toen niks gedaan.
En er is niet één iemand die daar een verantwoordelijkheid voor draagt. Die zeggen van, die persoon heeft de verkeerde koers opgestuurd, heeft eigenlijk...
In mijn ogen niet, nee. Het is een veelheid aan fouten.
En was het vermijdbaar?
Het was absoluut vermijdbaar. Ja, elke militaire operatie heeft natuurlijk zijn gevaar. Mm-hmm. Dat weet je. Als je een zending doet, moet je bereid zijn... Allee, in militaire taal zeg je dan... internationaal zeggen, yeah, you know that there can be body bags. Je weet dat. Hè? Dat is net oorlogsvoering. Hè? We gaan niet naar een pretpark. Hè? Daarvoor zijn ze opgeleid. Maar natuurlijk in dit verhaal, die waren wel opgeleid, maar die waren slecht voorgelicht. Hun vragen werden genegeerd. De missie was slecht voorbereid. Hè? Ik zeg nu, 14 kantonnementen. Geen rapid reaction force. Dat kun je toch niet voorstellen.
De grote afwezige in de commissie is de Canadese generaal Roméo Dallaire. De bevelhebber van de VN-vredesmacht wordt opgeroepen als getuige, maar hij stuurt zijn kat. Het rapport is uiteindelijk bijzonder scherp voor de Canadees. Uit het onderzoek blijkt dat Dallaire die bewuste ochtend iets na 11 uur aan kamp Kigali is gepasseerd. Dallaire heeft wel degelijk de gevechten met de Belgen daar opgemerkt, zo blijkt. Hij ziet enkele blauwhelmen op de grond liggen. Hij vraagt aan zijn Rwandese chauffeur om te stoppen, maar die chauffeur dringt aan om verder te rijden. Dallaire arriveert dan om 11:15 op een vergadering met de Rwandese legertop, 200 meter verderop. Daar snijdt hij het onderwerp over de gevechten tussen het Rwandese leger en zijn blauwhelmen niet aan. Op het middaguur wordt Dallaire zelfs aangesproken door 5 Ghanese blauwhelmen, die bij de Belgen waren en die zijn kunnen vluchten. Op dat moment zijn er al verschillende Belgen overleden. Dallaire doet niks, maar gaat naar zijn volgende vergadering. Dallaire heeft daarover ooit in 2004 een verklaring afgelegd op het internationaal strafhof in Arusha.
Ce que j'ai vu, c'était deux corps qui étaient dans une uniforme belge.
Je suppose que vous avez réagi.
C'est-à-dire, j'ai demandé, j'ai dit, ce sont mes soldats qui sont là et arrête parce que je veux aller les voir. Il dit non, non, il dit la situation est grave là-bas et on continue jusqu'au SM le plus rapidement possible.
Die zijn daar langs gereden, die zijn gestopt. Als je dan niet ziet en hoort dat daar iets mis is en je gaat dan terug naar je compound en je grijpt niet in, dat is schuldig verzet. Ik denk niet dat ze alle 10 hadden kunnen redden, maar ik denk wel een aantal. Dat je daar voorbij rijdt en dan nog niet. Nee. Als je daar staat, dat houd je niet voor mogelijk. Dat je met 2 in een jeep zit en je weet dat een beetje verder militairen zitten die je kunt oproepen.
Ja.
En dat je dat niet doet.
Dat is ook de mening van de Belgische ereambassadeur Johan Swinne, die op het moment van de genocide onze ambassadeur in Rwanda was.
Maar dan moet je het verhaal van Dallaire lezen.
Ja.
Ja. Die heeft dat gezien.
Ja. Die is voorbijgereden, heeft het gezien en is hier gestopt. En heeft...
Ga je door. Je moet naar de comité de crise.
Ja.
En daar zit hij 2 uur te luisteren. En pas na die vergadering heeft hij gezegd wat hij gezien had. Ja. En zijn chauffeur, dus moeten we hier niet stoppen. Ja. Dus dat vind ik toch heel bedenkelijk.
Ja.
Attitude.
En heeft Dallaire het onderschat? Gewoon gedacht van, er is hier een nationale crisis bezig. Dat kleine incident met die Belgen...
Ja, voilà. En daar wordt gevochten. Ja. Daar liggen er daar 2 op de grond. Daar wordt daar gevochten. Vlug naar de comité de crisis. Dat is nu belangrijker. Want Dallaire, dat verweet ik aan Dallaire. Dat is een militair. Die had een militaire opdracht. En die speelde vooral diplomaat.
Ja.
Die dacht dat hij daar ook een politieke rol te vullen.
Niet alleen Dallaire wordt met de vinger gewezen. Het rapport wijst ook naar de Belgische majoor Peter Magge, die naast Dallaire zat. Majoor Magge heeft in de commissie tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Voor de commissie is het uitgesloten dat hij niks gezien heeft.
Het is onbegrijpelijk en laakbaar dat majoor Magge tijdens de ochtend van 7 april generaal Dallaire niet confronteerde met hetgene die ochtend gezien of gehoord had. Meer bepaald het bericht omstreeks 9:30 als zouden in kamp Kigali meerdere doden zijn gevallen.
Maar niet alleen het Belgisch leger en de VN-bevelhebber worden in het rapport op de vingers getikt. Ook de regering wordt tussen de lijnen door met de vinger gewezen. Al werd er in de commissie urenlang overlegd hoe die vingerwijzing precies geformuleerd moest worden.
Ja, ik vind vooral dat de politiek... Voor mij, de politiek verantwoordelijken zijn daar echt niet goed uitgekomen. En ik vind ook veel te veel signalen genegeerd over die opkomende genocide. Hè.
De minister van Defensie, Leo Delcroix, krijgt het verwijt dat hij de regering niet goed heeft ingelicht over de gevaren van de missie. Hij had de situatie verkeerd ingeschat. En de minister van Buitenlandse Zaken, Willy Klaas, die wordt berispt omdat hij er zich niet van bewust was dat de Belgische blauwhelmen eigenlijk zeer zwak stonden in Rwanda. Hij heeft niet genoeg gedaan om de Belgische soldaten daar meer middelen te bezorgen. Maar vooral de terugtrekking van de Belgische militairen uit de VN-vredesmissie en het feit dat België daarna aandrong om alle blauwhelmen terug te halen, dat levert veel kritiek op.
Dat we zelf snel terugtrokken tot daar en toe, dat kon de commissie nog aanvaarden. Maar dat we dan nadien een pleidooi zijn gaan houden voor de volledige terugtrekking, dat is natuurlijk heel slecht onthaald. Ik vind dat we daar vooral echt gefaald hebben. We hebben echt gefaald, we hebben de signalen genegeerd.
Ook ambassadeur Johan Swinne verzette zich tegen de terugkeer van alle VN-blauwhelmen. Dat zei hij in 1994 al tegen premier Jean-Luc Dehaene.
Achteraf is daar in het parlement veel commentaar op gekomen.
Ik vind...
Ook internationaal gezien heeft men gezegd...
Ja, ik vond... Ah, wel, dat ga ik je dan toch vertellen. Ja. Mijn gesprek met Jean-Luc Dehaene. Okay. 2 dagen na mijn terugkeer. Dan begrijp ik dat de Belgische regering zegt... In die omstandigheden kunnen we daar niet blijven. We trekken onze troepen terug. Maar dan zijn we ook nog gaan lobbyen bij de UNO, bij Boutros Ghali, de secretaris-generaal van de UNO, om de UNO-troepen integraal terug te trekken. Ik zeg aan Jean-Luc Dehaene, dat was toen bezig, ik zeg, verdorie, het is daar heel erg wat er bezig is. En wij gaan die troepen terugtrekken. Ik zeg, maar ik begrijp dat we onze Belgische troepen terugtrekken. Tot daar aan toe. Television, Miet Colline enzovoort. Maar de UNO-troepen integraal terugtrekken, dat zie ik echt niet te verantwoorden. En dan heeft Jean-Luc Dehaene tegen mij gezegd, allemaal flammekul, op zijn Dehaenees, er is geen peace meer te keepen. We hebben daar niks meer te verdedigen. Het is ingestort.
Er verandert na de publicatie van het rapport ook concreet wat aan de Belgische spelregels bij het uitzenden van militairen naar het buitenland. Nu kan een regering niet zomaar op eigen houtje beslissen om Belgische militairen te laten deelnemen aan een buitenlandse missie.
Sinds de Rwanda-commissie moet de uitsturen van België, hebben wij gezegd, voorgelegd worden aan het parlement en heb je een ad-hoc-commissie ter opvolging van de zending.
En België kon ook geen militairen meer laten deelnemen aan missies in haar voormalige kolonies Rwanda, Burundi en Congo. Op 7 april 2000 reisde Guy Verhofstadt, ondertussen de premier van België, naar Kigali. Daar bood hij in naam van België excuses aan aan het Rwandese volk.
Et donc j'assume ici devant vous la responsabilité de mon pays, des autorités politiques et des militaires belges. Et au nom de mon pays, au nom de mon peuple, je vous demande pardon.
Met de parlementaire onderzoekscommissie was de politieke verantwoordelijkheid binnen het leger en de federale regering onderzocht. Maar er zou ook een strafrechtelijke verantwoordelijkheid vastgelegd worden. Er zouden niet 1, maar 2 processen gevoerd worden over de dood van de 10 para's. Daarvoor moesten de families van de 10 para's uiteindelijk nog 10 jaar wachten. Wie deelde het bevel uit om 10 Belgische vredessoldaten te vermoorden? Waarom moesten ze sterven? Volgende keer in de 3e aflevering van De Para's. Dit was de 2e aflevering van De Para's, een podcast van het Nieuwsblad. Mijn naam is Cédric Lagast. Onze dank gaat uit naar iedereen die met ons in gesprek wilde. De montage gebeurde door Pieter Santes van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart.